Welkom bij Radio Maria. Vandaag beginnen we een nieuw boek. De titel luidt Herman Wijns. En de ondertitel Een liefdemagneet. De schrijfster is Lucienne de Maagd. Het is de vierde herziene uitgave uit 2009. De uitgeverij staat er niet bij. Op 29 juli 1926 wordt het huwelijk ingezegend van Jozef Wijns met Johanna Dens. Het is een jong, dynamisch echtpaar uit zeer christelijke families. Het gaat het jonge gezin de eerste jaren voor de wind. Ze hebben op de Breda-baan te Merksem bij Antwerpen een grote spekslagerij met 7 knechten. Niettegenstaande hun vurige wens veel kinderen te hebben, blijven ze met hun tweetjes. Na 4 jaar beginnen ze toch te twijfelen ooit kinderen te hebben, tot eindelijk het grote geluk op komst is. Op 15 maart 1931 wordt een zoontje geboren. Bij het doopsel op 16 maart krijgt hij de naam Herman Ludovicus. Een fiere jongen, jubelt mevrouw Wijns het uit. Het geluk van kinderen te hebben vergemakkelijkt het dagelijks leven niet. De slagerij is een drukke zaak. En er blijft maar weinig tijd over om de baby te vertroetelen. Maar Hermanneke blijkt van een bijzonder zachte aard te zijn. Een rustig en toch levendig kerngezond kind. En later, wanneer hij al lang de wieg ontgroeid is, blijft dat zo. Elke morgen besteedt moeder een uurtje aan zijn verzorging. Er was niet eens zoveel tijd voor nodig, want Hermanneke is erg zindelijk. Het verse schortje van 's morgens is ook 's avonds nog even net en in de plooitjes. Moeder verklaart aan vader: de grote kracht van onze Herman is zijn enorme geduld. Zo zit hij eens in zijn stoeltje een chocoladekoekje te knabbelen. Zijn mondje en vingertjes zijn gans besmeurd met chocola. Hij steekt de handjes uit en stoot kreetjes uit om te beduiden: kijk toch eens hoe vuil ik ben. Zijn ouders willen eens zien of hij zijn handjes nu aan zijn slabbetje zal afvegen. Zelfs de werklui komen kijken en vader vraagt hen Herman even aan zijn lot over te laten. Wanneer het ventje ziet dat niemand hem komt helpen, berust hij erin en laat de handjes zakken. Hij legt zijn hoofdje op het tafeltje en dommelt in met beide handjes naast zijn hoofdje en de besmeurde handpalmen naar boven gekeerd. Zijn slabbetje en schortje blijven vlekloos. Moeder is terug in de kliniek opgenomen voor een kleine ingreep. De 2 dagen dat ze weg is, wordt de voeding van Herman overgeschakeld op de papfles. De eerste ogenblikken schrikt hij en draait zijn hoofdje. Maar heel gauw is hij dit gewoon. Mevrouw Wijns komt helemaal opgeknapt terug thuis, maar de dokter heeft meneer en mevrouw verwittigd dat Herman alleen zal blijven. Dit is heel pijnlijk voor de ouders die veel broertjes en zusjes wensten voor Herman, maar ze aanvaarden dit moedig. Na de dood van Herman verklaarde meneer Wijns dat het waarschijnlijk zo moest zijn, omdat ze niet het verschil zouden opgemerkt hebben met andere kinderen. De dagen verlopen vredig, gelukkig en ijverig. De baby leert lopen en ontdekt zoals elk kind die zonderlinge wereld van de volwassenen. Voor meneer Wijns heeft het gebed een zeer grote waarde. Het mag niet afgerammeld worden en moet met eerbied en ingetogenheid gebeden worden. Op die ogenblikken zit Herman tussen zijn ouders. Zo blijft hij rustig tot het gedaan is. Wanneer hij midden het gebed rumoerig wordt, doet vader sssst. En dan voelt Hermanneke dat het gebed iets heel bijzonders is. Dit zal wel zijn eerste geestelijke scholing zijn. De familie Wijns onderhoudt een familiale geest met haar personeel. Hermans dagelijkse taak is, na het ontbijt, eerst en vooral het personeel een kus te geven. Dat is voor hen altijd een zeer aangenaam moment. Ze houden enorm van het kind. Het wordt wel eens geplaagd, maar aanvaardt het met een glimlach. Toch wel wat verwonderd voor dit onbegrijpelijke. Zijn buitengewone ingeboren lieftalligheid heeft hen alle veroverd. Ze aanzien het kind zowat als iets van henzelf. De knechten vragen of hij mee mag wanneer ze aan huis bestellen. Dan zit Hermanneke op de fiets in de vleesmand. Hij aan de ene kant en de pakken vlees aan de andere kant. Een allerliefst tafereeltje. Op zekere dag krijgt de meid verlof om naar de kermis te gaan. Ze vraagt of ze Hermanneke mag meenemen. Meneer Wijns vindt ze nog wat te jong om haar het kind toe te vertrouwen en meent dat ze zich beter zou vermaken met haar vriendinnetjes zonder gehinderd te worden door Herman. Haar besluit is vlug genomen. Ze blijft liever thuis bij Herman. Zo ziet men reeds de grote aantrekkingskracht die van Hermanneke uitgaat. Naar zijn moeders voorbeeld gaat vader Wijns iedere middag na het eten naar zijn kamer om rustig de rozenkrans te bidden voor het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Hermanneke sluipt op zijn teentjes de trap op, duwt voorzichtig de deur van de kamer open. Vader tilt hem op zijn knieën. Het kind bootst zijn vader na met een rozenkransje in de handen en beweegt zijn lipjes. Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen. Na een poosje rust zijn hoofdje op vaders borst en sluimert hij in. Voor vader zijn deze ogenblikken onvergetelijk, de mooiste herinneringen van zijn leven. Dit mooie geschenk van God dat op zijn hart rust. Voor elke maaltijd wordt gebeden en vader leert Herman, je moet tot Jezus bidden in een mooie houding, de ogen neergeslagen. Niettegenstaande het feit dat de ouders weinig tijd hebben om zich met de kleine bezig te houden, heeft hij toch een trouwe speelmaat. De grote hond, Mus, een echte lobbes, die de ouders vertrouwd hebben gemaakt met het kindje. Eens vraagt Hermanneke, suiker geven aan Mus? Ja, het is goed, maar voorzichtig zijn hoor. Na een tijdje komt de kleine terug naar de winkel en roept aan de deur triomfantelijk, allemaal op! Vader gaat kijken wat hij hiermee bedoelt. Een ganse doos klontjes heeft het kind stuk voor stuk aan de hond gegeven. Dat zijn van die voorvalletjes die men met kinderen beleeft. Op een zondagmiddag is vader op wandel met Hermanneke op de Antwerpse schoenmarkt. Herman is pas 3 jaar. Ze stappen de oude kapel van Onze Lieve Vrouw toevlucht binnen. Herman, die hier voor het eerst binnenkomt, laat plots vaders hand los en loopt tot bij de eerste rij stoelen waar hij blijft staan. Wat maakt zo'n indruk op hem? Het altaar? Het Mariabeeld? Minutenlang blijft hij onbeweeglijk toekijken. Zou Onze Lieve Vrouw hem reeds hier reeds onder haar bijzondere bescherming genomen hebben? Een priester die daar zit te bidden, merkt de kleine op. Hij gaat er naartoe, zegent het kind en geeft het een prentje. Hierop staat geschreven: in verbo tuo plus en de kleine, titularis bisschop van Ursula. Wees gegroet, Maria. Vader legt uit aan het kind dat hij door een bisschop gezegend is. En Hermanneke spreekt de ganse dag over meneer de bisschop. 7 jaar later, in mei 1941... op de bedevaartplaats van Edegem, geeft dezelfde bisschop aan Herman terug een prentje, waarop hetzelfde geschreven staat. In deze godvruchtige knaap, die zo ingetogen de kruisweg bidt, heeft de bisschop natuurlijk de peuter van toen niet herkend. Op de klanten heeft Herman ook een grote aantrekkingskracht. Als kleuter kan hij urenlang op een stoeltje aan de winkeldeur zitten, zijn kleertjes piekfijn in orde en zijn haar netjes gekamd. Wanneer er een windje opsteekt, houdt hij met beide handjes de grote krul op zijn hoofd vast. Aan iedereen die binnenkomt, zegt hij: dag madame, dag meneer. Op zijn lieve, innemende manier die hem zo eigen is. Ook heeft hij een zeer grote opmerkingsgeest. Hij kent iedere klant en weet wie een kat of een hond heeft. Van zodra hij de klant ziet binnenstappen, haast hij zich achter de toonbank en komt opdagen met het plakje vlees voor de hond of de poes. De mensen vinden dit zo leuk dat ze Herman dan ook eens uitnodigen om naar hun huisdier te komen kijken. Sommige klanten vragen hem ook mee op wandeling, wat de ouders ook wel toestaan. Het merkwaardige is dat hij bij die gelegenheid nooit iets vraagt. Zelfs de snoep of limonade weigert die ze voor hem willen kopen. Deze houding is hem niet eens opgelegd van thuis. Voor de klanten zijn deze uitstappen altijd een belevenis, want Hermanneke is zeer levendig, een snoezig babbelaartje. Op zekere dag komt een preutse dame de winkel binnen met haar poedel. Van op zijn stoeltje zegt Hermanneke: "Dag, madame," maar krijgt geen antwoord. Vader heeft dit in de gaten. Het kind herhaalt wat luider: "Dag, madame," maar steeds zonder resultaat. Denkt hij nu werkelijk dat ze doof is? Hij springt van zijn stoeltje en gaat naar haar toe. Trekt enkele malen aan haar handtas. Nu moet ze wel naar hem neerkijken. Voor de derde maal zegt hij: "Dag, madame." "Ah, dag, ventje." Ja, nu is hij tevreden en herneemt zijn plaats op zijn stoeltje. Door het drukke werk eet het gezin niet altijd op hetzelfde uur. Als er nog klanten in de winkel staan, wordt het etensuur verschoven. Zo is het eens dat Herman honger krijgt en hij steekt zijn hoofdje om de winkeldeur, maar ziet dat het zeer druk is en wacht nog een tijdje. Weldra wordt de honger zo sterk dat hij nog eens zijn hoofdje binnensteekt en moeder te kennen geeft door het klassieke gebaar van zijn handje naar zijn mondje dat hij honger heeft. Maar ja, de klanten hebben altijd voorrang. Moeder zegt: "Kom jongen, ga bij Jeanne, de meid. Zij zal je wel een boterham geven." Jeanne heeft juist gedaan met schoonmaken en roept: "Hé, Herman, niet binnenkomen met je vuile voeten. Er is pas geschuurd. Ga naar het atelier." Ook daar is hij niet welkom. "Allee, manneke, de jongstjes mogen hier niet binnenkomen als de machines draaien." Hij zou wel het recht hebben zich kwaad te maken en met de voetjes te stampen. Wel nee, hij wacht geduldig tot eindelijk iemand aan hem denkt. Zo vinden ze Herman op het zolderkamertje aan bladeren in oude tijdschriften. De ouders zijn zeer begaan met de opvoeding van hun kind. Vader heeft opgemerkt dat Hermanneke bang is van de duisternis en wil hem harden. Op zekere avond komen ze beide van een klantenbezoek terug. Kom Herman, we gaan langs dit straatje, zo zijn we vlug thuis, zegt vader. Het is een donker en verlaten steegje. Meneer Wijns voelt het kinderhandje zich vastklampen. Als ze het straatje uitkomen, zegt vader, wel jongen, je ziet dat er ons geen kwaad is overkomen. O nee, vaken. Thuisgekomen is Herman aan het spelen en vader vraagt, Herman, ga eens naar de zolder. Rechts op het rek zal je een bundel vinden. Ik heb die dringend nodig. Herman gaat gewillig naar boven, doch vader ziet dat hij niet zo zelfzeker is. De zolderdeur piept open. Brr, hoe akelig. Herman staat voor een pikzwart gat. Hij hijst zich op de teentjes en zoekt met zijn vingertjes de schakelaar. Wat een karwei! Hij roept, vaken, ik zou wel lichtjes moeten hebben aan iedere vinger. Reeds op die leeftijd weet Herman zijn vrees te overwinnen met humor. Wees dapper, klinkt het van beneden. Enkele minuten later komt het kind naar beneden met het gevraagde. Moeder komt hem tegemoet. Bravo, nu ben je een grote jongen. Toch is er iets dat Herman doet huiveren, de zonde. Wanneer zijn nichtje, die 5 jaar ouder is dan hij, haar plechtige communie doet, zegt hij haar, wat heb je een mooi wit kleed, maar nog veel mooier is je blanke ziel. Die moet je trachten te bewaren. Er is bij Herman een groeiend gevoel van menslievendheid. Een naastenliefde die zich uit voor arme mensen. Een caritas die zijn leeftijd eigenlijk te boven gaat. Hij is pas 5 jaar wanneer het volgende gebeurt. In zijn buurt komt iedere zaterdagmiddag een zigeunerin met een draaiorgel, getrokken door honden. Zeer vlug staat Herman op goede voet met de honden. want zodra ze Herman zien, kwispelstaarten ze. De vrouw heeft alle moeite de honden in bedwang te houden en blaffend steken ze zonder meer de straat over en blijven hijgend staan voor de deur van de slagerij. De zigeunerin maakt van de gelegenheid gebruik en speelt er een deuntje door. Intussen krijgen de honden van Herman hun zaterdags extraatje. De zigeunerin bedankt en Herman mag ook aan het orgeltje draaien. Heel wat volk komt naar deze attractie kijken. Eens vraagt de zigeunerin aan moeder Wijns of ze Herman een kus mag geven. Ja, natuurlijk. Op dat ogenblik stapt een dame de winkel binnen en ziet het schouwspel. Even later vraagt ze aan Herman: ben je niet bang voor de beestjes? Herman, die meent dat ze de honden bedoelt, antwoordt: wel, nee, madame, die honden bijten niet. Nee, ik bedoel kleine beestjes. Die vrouw is toch vuil? En hij antwoordt verwonderd: vuil, madame, niet vuil, arm. Dit voorvalletje werd na Hermans dood door de dame zelf verteld aan zijn ouders. Ze verzekerde dat ze die dag een les gekregen had van nederigheid en naastenliefde, die ze nooit meer zal vergeten. Ook de zigeunerin is dikwijls aan Hermans grafje komen bidden. Niettegenstaande het feit dat Herman een deugdzame jongen is, moet hij toch soms in de hand gehouden worden. Op zekere dag geeft hij een ongepast antwoord aan vader en als straf krijgt hij die avond geen kruisje voor het slapen gaan. Het maakt hem zo bedroefd dat hij de slaap niet kan vatten. Wanneer de ouders naar bed gaan, horen ze hem schreien. Ze gaan Hermans kamertje binnen. Op zijn knietjes vraagt Herman om vergeving en belooft het nooit meer te doen. Deze belofte heeft hij ook gehouden. Iedere morgen gaat meneer Wijns naar de mis. Als Herman wakker is, loopt hij mee. Nooit is hem dit opgelegd. Op al zijn vragen over wat daar gebeurt, geeft vader uitleg. De oneindige liefde van Jezus voor ons allen. Jezus die tot ons komt onder de gedaante van de heilige hostie. Het tabernakel waar Jezus verblijft en op ons wacht om ons te overstelpen met zijn liefde. Zeer oplettend volgt Hermanneke de heilige mis in zijn prentenboekje dat hij van vader gekregen heeft. Herman vraagt wanneer Jezus in zijn hartje mag komen. Over die tijd vertelt vader: ik zie hem nog, zo klein dat zijn hoofdje niet eens tot aan de armleuning kwam en hij door de reten van de stoel alles volgde wat aan het altaar gebeurde. Zijn oogjes glinsterden en geen enkel gebaar van de celebrant of van de koorknaap ontging hem. Ik heb hem dan een en ander uitgelegd. Later, wanneer hij naast mij met de armen op de bidstoel de mis volgde, heeft hij zelf mij meermaals op allerlei attent gemaakt. Nochtans belet zijn vroom karakter hem niet zeer speels te zijn. Zijn tante Marie, zuster van meneer Wijns, is getrouwd met Raymond van Mol, meubelmaker. Ze wonen niet ver van de slagerij. Herman gaat er dolgraag heen. Oom heeft steeds tijd over voor hem en kent zoveel mooie sprookjes. In het atelier is het erg leuk. Er ligt meestal een hoop schavelingen waar Herman doorheen mag stappen, zeer hoog zijn voetjes opheffend om vooruit te komen. Af en toe laat hij er zich in vallen als in een pluimenbed en zijn schaterlach weer klinkt door het werkhuis. Eens roept hij tegen oom: "O, ik hoop dat Vaken vergeet mij te komen halen." Doch vader vindt, nu Herman 5 jaar is, dat het spelen voorbij is. Na met moeder te hebben overlegd, zal hij de kans wagen hem te laten inschrijven in het Sint-Eduardus Instituut. Wanneer Hermanneke het nieuws verneemt, is hij dolgelukkig. Hij is enorm sociaal, hij houdt van mensen. Maar vooral kinderen hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht voor hem. Vader en zoon stappen het schoolgebouw van de Broeders van Liefde binnen. Toevallig komt broeder-directeur door de gang en vraagt op de man af: "Meneer Wijns, u komt toch zeker niet voor uw zoontje?" "Toch wel, broeder-directeur, het is zoals u zegt." "Hoe is je naam, jongen?"
"Herman Wijns, broeder-directeur. Ik ben 5 jaar."
"Zeer wel, meneer Wijns. Het kind is een jaar te jong. Wij aanvaarden alleen kinderen die minstens 6 jaar zijn. Ik maak niet graag een uitzondering." Vader laat zich niet ontmoedigen en legt de situatie uit.
"Denkt u dat uw kind wijs genoeg is om de school te kunnen volgen?"
"Wel, broeder-directeur, u zult het wel beter weten dan ik. U heeft er wel 1000 en ik maar 1.
Broeder-directeur lacht. "Kom, we zullen hem meteen testen." Ze hebben plaatsgenomen in de spreekkamer.
"Wel, Herman, ik zal eens zien wat je zoal kent. En als je goed antwoordt, mag je hier naar school komen. Je woont op de Bredabaan, nietwaar?"
"Ja, broeder-directeur."
"Naast de oude Bareel?"
"Nee, broeder-directeur. Het is dicht bij de Raad van Schepenen."
"Ach ja, ik vergis me. Maar daarlangs rijden toch de trams 7 en 17?
"Nee, nee, broeder-directeur. Het zijn de trams 3 en 23.
"Uitstekend, Herman. Je bent geslaagd. Morgen mag je naar school komen."
Daar Herman pas 5 jaar is, beweert broeder-directeur dat hij 2 maal het eerste jaar zal moeten volgen. Mevrouw Wijns brengt haar kind naar school en is meer opgewonden dan de kleine. Ze wacht zoals iedere bezorgde moeder tot de kinderen de schoollokalen binnengaan. Bij het horen van de bel lopen de leerlingen op een rij voor hun respectievelijke meester. Hermanneke wordt de eerste geplaatst. Hij kruist de armpjes op de borst, zoals de anderen. Hij staat daar fier als een grote jongen, vol aandacht aan de meester, zonder nog om te zien. Wanneer moeder hem die middag komt halen, houdt hij niet op met babbelen. Alles wat er gebeurd is, vertelt hij. Zo bekeken lijkt Herman een doodgewone jongen. Het eerste schooljaar behaalt hij reeds uitstekende punten voor lezen en rekenen. En ook heeft hij steeds een erekaart voor beleefdheid, stiptheid en vlijt. Zijn zwakste vakken zijn tekenen en zang. Hij zal er dan ook zijn uiterste best voor doen. De ouders zijn zeer tevreden over zijn rapport, daar het schooljaar reeds aan de gang was, en ook gezien zijn leeftijd. Hij heeft genoeg punten behaald om over te gaan naar het tweede studiejaar. En dat tweede studiejaar, daar gaan we volgende keer meer over vertellen.